En zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
They beat me by many things in my head, just to remove the word of God from my head.
Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen die lijden vanwege het geloof in Jezus.
Als ik lieg, dan verlies ik mijn eeuwige toekomst.
Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Podcast De Stem. Dit is alweer de 77e aflevering.
Ja, en ook vandaag brengen we de verhalen van vervolgde christenen zo dicht mogelijk bij jou. En vandaag nemen we je mee naar Afrika. Je ontmoet twee vriendinnen en we noemen ze Ayana en Lia.
Ja, beide vrouwen werden gevangen gezet vanwege hun geloof. Ayana was vol moed en vertrouwen. Ze bleef het evangelie delen en weigerde haar geloof op te geven. En Lia was vanaf het begin angstig en uiteindelijk gaf ze op.
Ja, schrijver en spreker Monica Nieuwenhuizen sprak Ayana en Lia tijdens een recente reis en zij deelt beide verhalen. Welkom in deze aflevering. Ayana en Lia zijn niet hun echte namen, maar het zijn wel echte vrouwen die je hebt ontmoet.
Klopt.
Wat blijft het meest hangen na deze ontmoeting?
Ja, het mooie is dat het twee goede vriendinnen zijn, echt dikke vriendinnen. Die liepen ook met armen om elkaar heen. Terwijl, na ons gesprek, dus je zag hoeveel ze van elkaar hielden. En ook het verschil tussen hun karakters was heel groot. De een was heel vastberaden, sterke, moedige vrouw. Dat zag je gelijk ook al aan haar ogen, haar oogopslag en hoe ze praatte. De ander was een teruggetrokken vrouw, veel kwetsbaarder. Dat zag je ook goed uit haar ogen. Ze pasten daarom denk ik ook heel goed bij elkaar. En hun verhalen waren ook compleet verschillend.
Nou, ja. Heel benieuwd. We gaan straks meer van je horen. Fijn dat je hier bent. Ja, we gaan eerst altijd vaste prik naar onze rubriek Wat heb jij meegenomen? Arco, wat heb jij bij je vandaag?
Ja, ik heb vandaag een woord bij me. Een woord wat heel mooi een toevoeging zou kunnen zijn aan de Nederlandse taal. Tukapamuya.
Tukapamuya.
Het is volgens mij Swahili, dat weet ik niet zeker. Het komt uit Congo.
Okay, en, Afrika in ieder geval.
Uit Afrika inderdaad. En het verhaal achter het woord vond ik heel mooi. We komen allemaal wel eens in situaties waarin we mensen ontmoeten die ontzettend lijden. En dan vind ik het zelf heel lastig om woorden te geven om iemand te bemoedigen. Zeker als je weer weggaat. Hè? Dan heb je net een gesprek gehad of ben je bij iemand geweest en dan ga je weg. En dan zeg je iets in Nederland zoiets als sterkte of nou zet hem op of ik zal voor je bidden. Je probeert aan het gevoel van verbondenheid en van medelijden woorden te geven. En in Congo zeggen ze dan Tukapamuya. En dat betekent zoiets als ik ga, maar ik blijf bij je.
Ik ga, maar ik blijf bij je.
Ja, ja.
En dat betekent van je bent bij je. Ik ben bij je in mijn hoofd of ik denk
ja,
aan je.
Ja, in je hart. Ik neem je mee in mijn hart.
Dus, ja, mooi.
Dus en eigenlijk geeft dat. Ik dacht dat is eigenlijk heel mooi. En dat raakt ook heel erg aan de missie van ons als organisatie. Als SDOK ontmoeten we ontzettend veel vervolgde broers en zussen. Heel veel broers en zussen die ook echt in periodes van lijden zitten. En dat is precies wat we dan ook willen doen. Hè. We willen naast ze zitten. Maar als we gaan, ja, dan nemen we hen met ons mee. In ons hart. We delen hun verhalen hier in Nederland. Tukapamuya. Ik dacht, dat is eigenlijk wel heel mooi.
Nou, ik ga hem onthouden.
Ja, nou, Richard, wat heb jij meegenomen?
Ja, ik zat de afgelopen dagen is te mijmeren. Naar aanleiding van een gesprek wat ik had met een van de partners die ik sprak. Een van de partners van SDOK. Die vertelde mijn verhaal wat mij wel raakte. En ook weer mij deed terugdenken aan andere ontmoetingen die ik heb gehad. Hij vertelde een verhaal van een jonge vent die in India tot geloof is gekomen. Hij zit nu op een bijbelschool. Maar vervolging laat zich in allerlei verschillende vormen zien. En hij vertelde dat zijn moeder, die is zo teleurgesteld in het feit dat hij christen is geworden, dat ze heeft gezegd, ja, als jij niet terugkomt naar het hindoeïsme, dan ga ik zelfmoord plegen.
Zo.
Uiteindelijk de broers van deze jongen, die hebben die moeder daarvan kunnen weerhouden.
Oh, maar was er ook echt een poging?
Ja, en jij heeft gezegd, ik ga er een einde aan maken. Wat was zo heftig. Maar die jongen voelt zich daar heel schuldig over. En allerlei gedachten van, als het nu straks misschien toch gaat doen, dan ben ik schuldig. En ik was een paar maanden geleden in Nepal, hoorde ik idem dito zo'n verhaal. Er was ook een jongen die vanuit het boeddhisme christen was geworden, een hele toegewijde jongen. En die is door deze situatie teruggevallen. Zijn moeder zei ook van, nou, als je niet terugkomt, dan ga ik zelfmoord plegen. Zo. En dat was zo'n zware druk dat die jongen is teruggevallen. En ik sprak ook mensen die deze jongen goed kenden en die waren daar zo teleurgesteld. Zei, we hadden van hem echt absoluut niet verwacht. Maar de impact en de kracht zeg maar, van deze manier van vervolging, hè, toch psychische druk.
Ja.
En dat kan natuurlijk soms gespeeld zijn. Dat komt ook voor. Hè, dat het gespeeld is, dat het meer een soort psychologische druk is. Maar het kan ook echt heel reëel zijn.
Ja.
Maar dat deed me weer het beseffen dat vervolging zich op allerlei manieren laat zien. Soms inderdaad dat mensen in elkaar worden geslagen of opgesloten, wat dan ook. Maar ook op deze manier. En dat is ook wel heel heftig. Het gevoel geven van, joh, weet je, jij bent schuldig. En als er wat gebeurt, dan ligt het aan jou. Ja, dus dat raakte mij wel.
Ja, dat is, het is ook, het is, zeg maar, het kan makkelijker zijn als een familie zich van je afkeert. Hè, dat is dan een gevolg van je geloof. Maar nu moet hij een keus maken, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat daar veel meer gewicht aan hangt.
Klopt. En het idee dat je met een psychische last rondloopt. En het gevoel van, als het wel gebeurt, dan heb ik het gedaan.
Ja.
Wat natuurlijk niet zo is, maar het is wel heel pittig.
Nou, dus, dankjewel Richard voor het delen. Het raakt ook aan het verhaal wat we vandaag van jou gaan horen, Monica. Maar voordat we echt naar de verhalen gaan, de reis die je hebt gemaakt, even de tafel dekken voor de luisteraar. Even voorstellen wie jij eigenlijk bent. Ik vroeg het aan de chat, GPT, de AI. Ik dacht, wat komt eruit? En toen ontdekte ik dus dat jij dus oprichter van Bimbam bent.
Ja, dat klopt inderdaad.
Ja, en dat heb je zelf opgestart?
Even voor de mensen die niet weten, dat is een kinderblad, hè?
Ja, Bimbam, het christelijke kinderblad. Ja, dat ben ik zelf begonnen in 1996. Is de eerste Bimbam verschenen. Nadat we zelf kinderen hadden gekregen, zocht ik wat christelijke lectuur. Ik denk, wat is leuk voor de kinderen? Wat is educatief? Wat is een mooi verantwoordelijk kinderblad. Ik kreeg toen de Bobo met zoek de engeltjes in de kerstboom. Ik denk, misschien is er wat anders, maar dat was er eigenlijk niet. Dat is de reden geweest dat ik ben begonnen met het kinderblad Bimbam op een zolderkamertje. Heel hard werken.
Ja. Ja. Wauw, ik weet nog dat ik als kind, wij stonden dan in de rij voor de post. Ik woonde in het buitenland en we moesten echt een half uur tot drie kwartier wachten. En er was altijd hopen dat de Bimbam er was. En dan was het ook echt wel vechten wie hem als eerst mocht lezen.
Ja, geweldig om dat te horen.
Ja, ja, je hebt al heel veel geschreven. Inmiddels heb je verschillende boeken op je naam staan. Waaronder een heel bekend boek. Een zeker man had een vijgenboom.
Ja,
je bent inmiddels een succesvol schrijver geworden, Monica. Toch?
Ja, succesvol. Dat klinkt een beetje trots, vind ik. En ik voel me niet echt trots. Ik voel me meer dankbaar. Dat ik de gaven die heb ik gekregen en ook wel die zijn ontwikkeld door het schrijven van kinderverhalen in Bimbam. Dan ontwikkel je wat van je schrijfkunsten. Dat er een boek is ontstaan na eigenlijk een reis voor de vervolgde kerk.
Ja.
Vanwege mijn bestuurslidmaatschap van de SDOK. En dat is een soort geboorte. Dat begint te broeden en dat moet er op een gegeven moment uit. En ik heb toen echt wel Gods genade en kracht ervaren van hoe ik het moest schrijven. Wat de inhoud moest zijn. Ik heb veel gebed ervoor gehad. Dus dan ben je heel dankbaar dat het aanslaat. Dat het een spiegel mag zijn voor de christenen hier in Nederland. En dat de boodschap wel is aangekomen.
Ja, want dat is inderdaad een boek waarin ook die verhalen van vervolgde christenen uit Nigeria een hele duidelijke plek hebben.
Ja,
en ook de spiegelende lessen voor ons vandaag.
Zeker, ja.
Ja. Ja. Nou, je zei het al, je bent ook al jarenlang bestuurslid van STOK.
Ja.
Dit jaar voor het laatst.
Ja, laatste jaar.
Ja, je hebt vele reizen gemaakt, vervolgde christenen ontmoet. En nu heel recent was je in Ethiopië.
Ja.
Wat was het doel van de reis?
Nou, in Ethiopië hebben we voornamelijk de christenen uit Eritrea ontmoet. In Eritrea kan je niet komen. Dat is een zeer gesloten land. Ze noemen dat ook wel het Noord-Korea van Afrika. Heel gevaarlijk land. Een enorme dictatuur.
Mm.
En die zijn gevlucht naar Ethiopië, deze christenen. En daar hebben we hun verhalen aan gehoord. We hebben ze mogen bemoedigen. En in Ethiopië hebben ze het nog steeds heel erg moeilijk, want daar is eigenlijk ook geen plaats voor hen. Die verhalen worden we ook.
Ja, want even voor de mensen die daar niet zo'n beeld bij hebben. Eritrea en dictatuur inderdaad, Noord-Korea van Afrika. Dat is natuurlijk heel heftig, althans als we ons realiseren wat we altijd in Noord-Korea horen. Ja, christenen zitten daar gevangen. Hè? Soms jarenlang worden gemarteld.
Ja, in zeecontainers, voornamelijk in de woestijn. Ja. Hele beruchte gevangenissen. Ja, die hebben het heel erg zwaar. En als voorbeeld, wat er zeg maar gebeurt, ook al ben je niet christen, dan moet je heel erg uitkijken wat je zegt. Er was een keer een vrouw die zei, gewoon een opmerking van, hey, elektriciteit is uitgevallen. Nou, dat was zo, dat was een feit. Maar dat werd gehoord. Je wordt altijd door iedereen afgeluisterd. En dat werd doorgegeven aan de regering. En ze werd opgepakt. En 7 jaar cel.
Zo. Echt waar?
Ja, je hebt dat tegen de regering. Dus,
Want als er iets mis is in de elektriciteit, dan mag je daar geen opmerking over maken.
Nee. De regering is overal natuurlijk voor verantwoordelijk.
Ja.
Dus dat is een soort kritiek.
Ja. Precies. Heel bijzonder. Zelfs als een constatering dus niet meer mag. Ik kan me voorstellen dat er een ontzettende cultuur van wantrouwen is. Angst.
Je vertrouwt niemand meer. En de christenen worden extra hard gestraft. Die hebben het nog moeilijker dan anderen. Dus het is voor hun eigenlijk onleefbaar daar.
Je hebt veel mensen ontmoet in Ethiopië. Je wilt 2 van die ontmoetingen met ons delen. Ontmoetingen met 2 vrouwen, Ayana en Lia. Wat is hun verhaal?
Ja, bij welk verhaal zal ik beginnen? Ik begin denk ik bij het verhaal van Ayana. De dappere vrouw, maar ook wel dapper door Gods genade. Want als Gods genade niet bij ons is, dat zullen we zo horen met het verhaal van Lia, dan zijn we echt niks. Maar Ayana, die werd doordat ze in het leger diende, in Eritrea moet iedereen in het leger dienen. Vrouw of man, dat maakt niet uit.
Dat is een soort van dienstplicht, toch?
Ja, eigenlijk levenslang.
Oh, levenslang.
Ja,
dus,
okay. Na je dienstplicht dan zegt de regering ook van jij krijgt een baan bij de douane of waar dan ook. Kan je zelf niet uitzoeken.
Okay.
Maar in 2003 kwam ze tot geloof, omdat andere christenen in het leger dus diepe indruk op haar maakten. En ze sloot zich toen aan bij een huisgemeente. Dat gaat allemaal ondergronds. Hele kleine huisgemeentes, omdat het niet te veel mag opvallen. Maar het werd toch verraden. En alle 30 leden van deze gemeente werden in een nacht opgepakt. En zij werd gebracht naar de beruchte gevangenis, de WIA-gevangenis in de woestijn. Die staat echt bekend, omdat het daar heel erg moeilijk en zwaar is. De eerste week werd ze in totale afzondering geplaatst. Dus had ze met niemand contact, was heel zwaar. En ze vertelde dat ze ontzettend gemarteld werden. Ze moest als voorbeeld met haar blote voeten over het gloeiend hete zand lopen. Blijven lopen als je voeten ook al helemaal open gingen. Dat was heel zwaar. En ze werden 's nachts in een soort jungle gebracht, in groepjes. Ze moesten luisteren naar elkaars geschreeuw, de martelingen. Nee, dat is ook heel zwaar. Je kent elkaar, hè?
Ja.
Je bent christenen onderling.
Ze werden ook hard geslagen.
Ja, zo hard dat ze zei, het was Gods genade dat we ons bewustzijn verloren. Daar was ze zo dankbaar voor. Dan zegt ze, oh, dan was het echt God die ons...
Dan kon ze even uit.
Dat gaf, dat ik even uitgaf dat ze het niet meer hoefde te voelen. En zegt ze, dan was ik zo dankbaar dat ik weer bewusteloos raakte. En dat ervoer ze als Gods genade. Ik dacht, wij zouden misschien zeggen, oh God, waarom slaan ze zo lang door totdat we bewusteloos raken?
Ja.
Hè? Waarom grijpt u niet eerder in? Dat kwam even in mijn gedachten op. Nee, het was Gods genade dat ze hun bewustzijn verloren nadat ze door hele heftige pijnen waren heen gegaan. Ze zeiden, je kunt dit niet doorstaan in eigen kracht. Gods genade hielp ons er doorheen. Wat ik heel mooi van haar vond, zei dat ze... zei hoe meer ik leed, hoe dichter God bij me was en ik bij hem wilde schuilen. Het voelde steeds alsof ik de Heer Jezus elke dag opnieuw leerde kennen. Altijd waren er weer nieuwe dingen die ik van hem mocht leren zien. Ja, van hem mocht zien en leren.
Zo.
Dus ze zei, hoe meer ik leed, hoe meer ik hem leren kennen. Ja, en dat is toch een diepte, hè?
Ja.
En wat vertelt het daarover? Wat was dan die ervaring van God, van Jezus... waar ze het hier over heeft?
Ja, dat is zoals een aanraking, zei ze. Hè? Ze zei, als ik zoveel pijn had, dan was het alsof hij me aanraakte. Als hij me omving in zijn armen. Ze is er niet verder dieper op doorgegaan van wat ze dan van hem geleerd heeft. Maar je zag wel iets in haar ogen van een volkomen overgave aan hem. Dwars door alle pijn en lijden heen. En het mooie, het bijzondere is ook wel dat haar hele dikke vriendin, Lia... die het zo zwaar had en die haar eigenlijk niet ervoer dat God bij haar was. Dat zei ze, door het lijden heen van haar, leerde ik nog meer van zijn liefde kennen. Want ik zag dat hij wel bij zijn angstige kind was. Ook al zag mijn vriendin dat niet.
Nee, ja. Nee, want dat noem je nu. Ayana, ja. Die zat in de gevangenis, niet even, maar echt jarenlang, 8, 9 jaar.
Ja, klopt. Ja, rond de 8 jaar.
En
ja.
Heel die tijd heeft zij eigenlijk God heel dichtbij ervaren.
Ja.
En haar vriendin Lia, die ja. had een hele andere ervaring.
Ja, dat begon ook al heel anders. Toen Lia tot geloof kwam, werd ze gelijk al angstig. Want ze dacht, oh, nou gaat er tijden aanbreken. Die worden echt heel erg moeilijk. Want ze wist dat christenen vroeg of laat worden opgepakt. Dus toen was ze al angstig. En ze vertelde dat ze veel in de Bijbel ging lezen. En dat ze werd geraakt door de geschiedenis van Mozes. Hij moest kiezen voor de woestijn of de groene vlakte. En hij koos de woestijn. En dat was een soort bemoediging van, ja, je moet naar de woestijn. Mozes deed het ook, maar God was met hem. Ze zei, dat hielp mij. En ook een Bijbelstudie over Abraham, die zijn zoon moest offeren voor God. Ze vertelde wel, dat gaf me tot een bepaalde overgave. Dus ze is wel voorbereid door God.
Ja.
En ze las ook in Hosea, ik zal haar in de woestijn voeren en tot haar hart spreken. Dus God was zeker wel degelijk.
En dat was in de periode voor haar
voordat ze gevangen werd genomen. Maar ze was toen al angstig, maar ze vertelde, ik werd wel door God ondersteund en bemoedigd. Nou, toen werd ze ook inderdaad op een slechte dag, zeg maar, opgepakt. En naar die WIA-gevangenis gebracht. En daar waren ontzettend veel martelingen. Nou, heel erg zwaar. En ze zei, ik was bevangen door angst. En ze heeft geprobeerd vol te houden. Heeft ze ook heel lang gedaan, hoor. Want ze heeft ook 8 jaar gevangen gezeten. Hè? Het is niet zomaar van, ze gelijk ging het fout.
Nee.
Maar van lieverlee was het voor haar alsof God haar had verlaten. Ze zei, God was niet meer deel van mijn leven in de gevangenis. Hij was er gewoonweg niet voor mij.
Nee.
Dus ze was bevangen door angst. Die angst had eigenlijk haar in de greep. Die was haar, dat was de leider in haar leven, hè? De angst. En ze was vreselijk bang voor de dood. Ze zei, ik was maar één ding bezig, de dood, de dood, de dood. En dan de dood zonder God, want hij was er niet meer.
Nee.
Dus dan was het, ja, dan was het eeuwig weg, hè? Alles kwijt. Zo ervoer ze dat. Dus ze dacht, als ik nou hier sterf in de gevangenis, en die kans was zeer reëel, want de martelingen waren zeer hevig. Ja, wat heb ik dan nog?
En is het dan zo dat je in zo'n gevangenis met elkaar bent? Dus waren ze als vriendinnen continu bij elkaar of zaten ze in verschillende cellen?
Ze waren van tijd tot tijd zeker bij elkaar. En ze werd ook door haar mede-christengevangenen erop gewezen van, God is wel bij jou. Je ervaart hem niet, maar hij is er. En ze, zoals Ayana zei, ik zag gewoon en ik voelde dat God bij zijn angstige kind was. Ik wist het zeker.
Ja.
Maar we konden haar daarmee niet bereiken.
Nee. Het is dan ook een mysterie, hè? Dat de ene dat wel ervaart en de ander ook niet. Hè? Nee. Dat is ook niet iets wat je een ander kan geven. Hè? Dat is ook weer Gods genade dat je dat ervaart, maar sommigen ervaren dat niet.
Nee. Nou, op een gegeven moment, ze komen elke keer met papier. Hè? Dan zeggen ze, elke week geloof ik, komt er een papier voor je liggen en dan kun je gewoon een karreltje zetten en dan ben je vrij. En dan zeg je dus van, nou ja, ik geloof niet meer in Jezus. Ik zal zijn naam nooit meer verkondigen. En
En dat is de weg naar buiten.
En dat is de weg naar buiten. Op een gegeven moment hoorde Lia dat haar moeder heel erg ziek was. En dat was eigenlijk de druppel. Ze dacht, weet je, God is hier toch niet voor mij. En ze was zo bang. Ze dacht, ik ga naar buiten en dan ga ik nog iets goeds doen. Ik ga voor mijn moeder zorgen. En toen heeft ze dus getekend. En toen was ze vrij.
Ja.
Ja, dan word je gewoon vrijgelaten.
Ja.
Maar met dat ze vrij kwam, dat was dezelfde dag, werd ze bevrijd eigenlijk van die enorme angst die als een deken over haar heen lag. En die zich dus helemaal naar boven, een zwarte deken, geen zicht meer op Christus, geen zicht meer op het licht. En toen werd ze daarvan bevrijd. Die deken werd als het ware weggetrokken. En toen was hij er wel. En toen kwam er eigenlijk nog een zwaardere tijd voor haar, want ze had Christus verloochend.
Ja.
Ja, en ze had niet op hem vertrouwd in het donker.
Ja.
Terwijl hij had gezegd, ik zal je in de woestijn voeren.
Ja. Ja, maar dat is ook ingewikkeld, want ze komt dan uit de gevangenis en dan ervaart ze op God opeens wel. Ja. En tegelijkertijd heeft ze een ongelooflijk schuldgevoel.
Ja. Ja.
Klinkt ergens een beetje tegenstrijdig.
Nou ja, ze had natuurlijk zoveel berouw dat ze zich had laten leiden door de angst. Ik denk dat de duivel haar ook al in zijn greep had van, ja, je hebt geen, je hebt geen heil bij God. Want als hij niet weer bij je is, zoals je ervaart, dan kun je nooit een kind van hem zijn. Nou, dat kan natuurlijk heel diep gaan. En dat ging bij haar ook heel diep.
Ja, zij probeert je elke keer aan te klagen. Eerst zeggen, joh, God is er niet. En dan ben je buiten en dan voel je je een stuk beter. En ben jij nou christen?
Ja, absoluut. Ja, door die geestelijke strijd ging ze echt doorheen. Ja. Ze zei het ook, ik was in een geestelijke crisis.
Ja.
Ja, dus dat heeft ze... ze was ons heel erg verdrietig wat er gebeurd was. Ze zei, ik was droomde in de gevangenis dat ik vrij zou zijn. Want het was niet te doen. Zo erg waren de martelingen. Zo erg hevig was de pijn. En zo heftig was ook die angst. Ja. Een paniek. Ja, een soort compleet verliezen van jezelf.
Ja.
En ze zei, toen ik uit de gevangenis was, droomde ik dat ik terug was bij mijn medechristenen. Dat ik leed voor hem. Dat ik zijn naam beleed. Ze zei, en dan werd ik wakker en dan was ik zo verdrietig.
Ja, maar dan was je vrij.
Ze was vrij, ja. Maar toen was het eigenlijk nog zwaarder. Ja. Dus ze heeft het ontzettend moeilijk gehad. Bij haar zat een andere christen, een man. Hij was een beetje een teruggetrokken, stille man. Maar ik kon wel zien dat hij heel dicht bij God leefde. En ik had altijd een soort ontzag voor hem.
Ja, bij haar in de gevangenis toen.
Ja, bij haar in de gevangenis. Die werd een half jaar voor haar vrijgelaten. En die had elke dag voor haar gebeden. Elke dag. Ook na zijn vrijlating bad hij. Toen hoorde hij dat Lia dus uit de gevangenis was. En hij heeft haar opgezocht. En ze zei, dat was voor mij moment van bevrijding. Toen zei hij van, ik heb altijd voor je gebeden. En ik weet dat God bij je was. En hij heeft je niet verlaten. En hij wil je ook vergeven. En dat was een soort moment dat ze zei van, en toen werd ik bevrijd van die zware last.
Van die tweede.
Van die tweede last. En nu is zij een steunpilaar voor heel veel christenen. Die het heel erg moeilijk hebben. En nu zei ze ook van, dit was toch, hoe moeilijk het ook was, alles Gods plan.
Zo. Ja.
Ja, dus dat is een heel getuigenis.
Ja, dus als hij nu terugkijkt...
Ja, ze ziet dat dit Gods plan was.
Ja.
En de beide vriendinnen zijn nu allebei vrij. En zijn nu ook grote steun van elkaar.
Ja, zeker. Ja, en ze houden zoveel van elkaar. Het is zo mooi om te zien. En wat ik ook heel triest ook ergens vond... Ze vroegen mij van, ben je getrouwd? Heb je kinderen? Heb je kinderen een relatie? Zijn ze getrouwd? En toen zeiden ze, ze waren nu beide een beetje beginnen... Ja, 40 denk ik. Zo even. En ze zeiden, ja, die tijd is voor ons voorbij. Hè? Want toen zaten we in de gevangenis. Zegden wij, hebben geen... Dat komt er dan ook al bovenop.
Zo, ja.
Ja, ze hadden elkaar echt als hele echt hartsvriendinnen. Dat kon je wel zien. En dat is ook zo fijn dat ze elkaar hadden. En, geen partner, geen kinderen. Dat is ook een extra kruis.
Nee, dat is misschien ook wel de impact van... Hè, want ze hebben 8 jaar gevangen gezeten.
Ja.
Wat doet dat? Ook als je 8 jaar in de gevangenis meer over God leert... en ik kan me voorstellen dat dat sporen nalaat in je leven na de gevangenis.
Ja, ze hebben gewoon trauma's. Want toen ze vrij kwamen, toen ontdekten ze vooral Ayana, die zo dapper was. Hè? En zo de Here heeft ervaren. En ze zei, ik was vrij. En toen merkte ik pas hoe bang ik eigenlijk was. Dat ze met medechristenen alleen nog maar fluisterden. En dat ze de Bijbel op het toilet ging lezen. Want ja, stel voor dat iemand het zag. En dat ze zei, toen merkten we wel van hoeveel het gedaan had. Dat je eigenlijk je normale leven niet meer kan oppakken. Ook al waren ze toen in Ethiopië.
Ja, want het is nu een tijdje geleden alweer. Hoe gaat het nu met de beide vrouwen?
Het gaat goed. En ze zijn tot grote steun voor heel veel christenen. En ze doen heel veel werk in Gods Koninkrijk.
Ja. Ze hebben ook hulp gekregen van een van de partners van SDOK.
Ja,
ook
klopt. Dat
als het gaat om het verwerken van die trauma's.
Ja, dat is ook heel mooi. Die projectpartner die geeft trauma healing. Daar zijn we ook bij geweest, bij zo'n sessie. En dan komt er ook heel veel naar boven. Juist doordat het wordt aangekaart van... Hey, wat is er met je gebeurd en wat heeft het met je gedaan? Sommige mensen bedekken het ook, hè? En er komt heel veel verdriet naar boven. Maar het is heel goed als ze handvaten krijgen van hoe ga je ermee om? En hoe kun je het een plekje geven in je leven?
Ja.
Wat leer jij nou voor jezelf? Hè? Er zijn natuurlijk twee verschillende verhalen. Geeft een heel mooi verschillend perspectief van hoe je met lijden en moeilijke omstandigheden kan omgaan. Hoe reflecteer je daar zelf op als het gaat om jezelf?
Ja, wat ik wil zeggen is dat je meeste christenen die je spreekt, ervaren Gods nabijheid heel sterk. Je hebt natuurlijk door al die jaren heen heel veel mensen gesproken, heel veel vervolgde christenen. En dat ze zeggen van in de diepste pijn was hij daar en hij ondersteunde mij en zijn liefde heb ik nog nooit zo diep ervaren als op dat moment. En wat ik daarvan leer is dat God waarachtig is. Als hij zegt in de Bijbel, hè, ga je door het water, het zal je niet overstromen, ga je door het vuur. Denk ik, ja, dat is echt waar. Hè? Mm. Wat hij belooft, doet hij ook. Mm. Dus dat is wat ik zeker leer en waar ik altijd weer heel erg verwonderd over ben. Dat ik denk, ja, u bent echt de getrouwe, de waarachtige. En u doet wat u belooft. Maar ook van wat ik leer van het verhaal van Lia, door de beproeving heen. Ja, dat Gods plan soms heel anders gaat dan wij denken, dan wij hopen. Maar toch dat de uitkomst goed is.
Ja.
Hè? Ook al ga je dan wel er doorheen. Hè? Toch, de put is nooit zo diep dat je erin verdrinkt of erin vergaat. Toch is er altijd een moment dat hij je hand grijpt en dat hij er weer is. Ja, dat vind ik wel heel bemoedigend.
Ja. Ja, mooie lessen, Monica. Dank je dat je die met ons wilde delen.
Graag gedaan.
Elke aflevering sluiten we af met een kort moment van reflectie. Een vraag voor jou als luisteraar om toe te passen in je eigen leven. En vandaag hoorde je de verhalen van twee vrouwen, Ayana en Lia. De een standvastig, vol vertrouwen en de ander bang, angstig. In welk van deze vrouwen herken jij jezelf? Welke situatie jij ook zit. Ik hoop dat de woorden uit Psalm 139 je bemoedigen. Daar staat: waar kan ik uw geest ontgaan? En waar kan ik uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik de vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden. En uw rechterhand mij vasthouden.
En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van podcast De Stem. Waardeer je deze podcast? Leer je er veel van? Nou, dan zouden wij het heel mooi vinden als je deze podcast ook onder de aandacht brengt van mensen in je omgeving, vrienden en bekenden. Zodat zij misschien ook deze podcast gaan volgen. En op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken met de verhalen van vervolgde christenen.
Graag tot de volgende keer.